De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, het 16e hoofdstuk, wat we in zijn geheel met elkaar willen lezen en waar we ook bij stil willen staan, het uitgieten van de violen van Gods toren. Openbaring 16, en daar lezen we het woord van God als volgt. En ik hoorde een grote stem uit de tempel zeggen dat het 7 engelen gaat heen en giet de 7 violen van de toren van God uit op de aarde. En de eerste ging en heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee en zij werd bloed als van een dode. En haar levende ziel is gestorven in de zee. De derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen van de wateren. En de wateren werden bloed. Ik hoorde de engel van de wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal. Dat gij dit geoordeeld hebt, omdat zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben. Ze hebt gij ook hun bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. De mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden en ze kauwden hun tongen van pijn. En ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. En ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg van de koningen die van de opgang van de zon komen zullen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten gaan, de vorsten gelijk. Want het zijn de geesten van de duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen van de aarde en van de hele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet ziet. Ze hebben hem vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel van de hemel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en er geschieden een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied, van dat er mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. De grote stad is in 3 delen gescheurd. De steden van de heidenen zijn gevallen. Het grote Babylon is gedacht geworden voor God. En haar is gegeven de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag ervan was zeer groot. Tot zover de schriftlezing en het gedeelte voor onze overdenking. Gemeente, de dag komt steeds dichterbij dat de Heer het gebed van de martelaar onder het altaar zal gaan verhoren. Heel veel tijd heeft de Heere gehad met zijn vijanden, dat ze zich zouden bekeren. Zoveel geduld, elke dag maar weer opnieuw. Nu is de maat vol, meer dan vol, dan zal de Heere ingang grijpen. De 7 violen van zijn toren zullen 1 voor 1 door 7 engelen worden uitgegoten. En Johannes hoort voor de zoveelste maal een grote stem van het altaar vandaan. Uit de tempel klinkt die stem. En die is gericht aan de 7 engelen dat ze hun taak moeten gaan doen om 1 voor 1 een viool van die toren van God uit te gaan gieten. uit de tempel in de hemel, daar waar de Heere woont en troont, daar geeft die grote stem deze opdracht. Van wie zal die stem zijn, gemeente? Wel, dat kan niet anders dan van de Heere zelf, want het gaat immers om de violen van zijn toorn. De Heer heeft lang genoeg laten waarschuwen. Zijn geduld is straks één keer op en dan is de maat van de zonde ook vol. En die waarschuwing gaat nu in straf over. Dat zal iedereen kunnen begrijpen. Ook de jongens en de meisjes vanmorgen wel. Want het kan wel eens gebeuren thuis dat je vader of je moeder zegt: denk erom dat je daar niet aan zit of dat je dat niet doet. Maar juist als er voor gewaarschuwd is, dan zijn we toch altijd weer geneigd om het toch te doen. Tegen die stem van vader en moeder in. En wat gebeurt er dan wel als het uitkomt? Dan krijg je straf. Ik heb het je nog zo gezegd, zegt je vader of je moeder dan. Dat je er niet aan mocht komen, dat je dat niet mocht doen. Voor straf naar bed, na het eten. Of niet meer buiten spelen. En dat vind je natuurlijk niet leuk. Zeker niet. Maar als je eerlijk bent, dan moet je wel zeggen: ja, mijn vader, mijn moeder heeft wel gelijk gehad. Want ik had het niet moeten doen. Eigen schuld, waar we steeds weer voor vermaand worden. En nu waarschuwt de Heer niet zomaar één keer, maar tientallen keren. Veel meer dan dat wij als vader en moeder ten opzichte van onze kinderen doen. Zoveel geduld heeft de Heer. Er wordt wel eens gezegd dat hij een taai geduld heeft. Niemand zal dan ook kunnen zeggen dat hij het niet geweten heeft. En na dat eindeloze geduld zal dan toch dat moment aan gaan breken wat Johannes hier voor ons beschrijft, wat ten uitvoer zal worden gebracht. Uitgieten van de toorn komen we al meerdere keren tegen in de schrift, ook al in het Oude Testament. Met de profeet Jeremia bijvoorbeeld. Als hij zegt: stort uw grimmigheid over de heidenen die u niet kennen. En daarom heb ik, zegt de Heer, bij monden van Ezechiël mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. En dat is een uitspraak over Jeruzalem. De violen van Gods toorn, oftewel de offerschalen, zoals ze in de tempel gebruikt werden. Die worden nu gebruikt om de toorn van God uit te gieten over de vijanden. Die offerschalen zijn alle 7 gevuld met de toorn van God. 7 is het getal van de volheid. Het getal dat de volle toorn van God aangeeft. En daaraan valt niet meer te ontkomen door de vijanden van God. Als de een na de andere engel zijn schaal leeggiet, dan veroorzaakt op de aarde allerlei rampen en plagen. En die schalen die worden ook helemaal uitgegoten. Dat betekent dat er niets, maar dan ook werkelijk niets van die toren van God achterblijft. De toren is volledig. De straffende gerechtigheid heeft de volle maat bereikt. Het uitgieten van die eerste viool zal zo meteen gaan beginnen. Nadat de eerste 3 engelen hun taak hebben volbracht, wordt het afgesloten met een stem die weer uit de tempel komt. En die stem die betuigt een instemming met wat er gebeurd is. De eerste engel volgt het bevel op en giet zijn viool leeg op de aarde. En die engel gaat heel nauwkeurig te werk. Vandaag zouden we zeggen: het is een precisiebombardement. Want kijk maar waar de toren van de viool terechtkomt. Komt terecht bij die mensen die het merkteken van het beest dragen. En die voor het beeld van het beest hebben gebogen. Het hebben aanbeden. Dat kan de Heer niet langer verdragen. Hij gaat er een eind aan maken. Want hij had het toch duidelijk, en we hebben het vanmorgen ook weer gehoord in zijn wet, dat wij geen andere goden voor zijn aangezicht mogen hebben. Dat gebod hebben de aanhangers van het beest en de zee niet ter harte genomen, hebben het als het ware in hun laars gelapt. Zijn doorgegaan op het doolpad en zijn beest blijven volgen. Ze blijven afgoderij door het beeld van het beest aanbidden. Ze hebben een stom beeld. Dat hebben ze in de plaats van God genomen. En ze dienden dat beeld. En ze luisterden niet naar de stem van de levende God. Maar ze dienden een beeld wat wel een oor heeft, maar niet kan horen. Een mond, maar niet kan spreken. En ogen die niet kunnen zien. En ze verachten het woord van God, waarin de Heer naar ons toekomt en zijn vriendschap ons aanbiedt. En hoe doet hij dat wel? Dat doet hij in zijn enige geboren zoon. Op wie al de toorn één keer toen zijn zoon aan het kruis hing, die zoon heeft doen aanlopen. Al onze ongerechtigheden heeft God op hem doen aanlopen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dat mogen al Gods kinderen weten. In het aanbidden van het beeld van het beest is dan ook de oorzaak van alle rampen aangegeven. De Heer zal het vergelden en zijn straffen beantwoorden aan zijn eer. Zij die het merkteken dragen van het beest krijgen nu te maken met het merkteken van de toorn van God. Ze worden geslagen met allerlei boze zweren. En wat je zo hier in de openbaring ook tegenkomt is een parallel met wat er in Egypte één keer gebeurd is toen de 10 plagen daar dat volk getroffen hadden. Het leven voor deze mensen wordt niet onmogelijk gemaakt, maar wel behoorlijk lastig. Want je zult maar elke dag nodige zweren aan je lichaam hebben. En het pijn doet of het jeukt. En hierna komt de tweede engel, zijn viool leeg in de zee. Van het een op het andere moment verandert het water in bloed. De eerste plaag uit Egypte herhaalt zich. Maar nu niet alleen maar in de rivier, de Nijl en de wateren daarvan. Maar het alle water aan de zeeën. Het water van de zee valt nu niet meer te leven. Het wordt een meer van de dood. Bloed. Bloed, dat hebben we nodig om te kunnen leven. Als iemand heel ernstig verwond is, dan kan die zomaar doodbloeden. Hier wordt water in bloed veranderd. Daarbij betekent gelijk dat de mensen midden in de dood zitten. En dat er geen vis meer uit het water te halen is om dat te kunnen eten. Het leven van de mensen wordt aangetast. Huiveringwekkend is het toch als de Heer zijn toorn gaat uitgieten. Nu komt de derde engel naar voren om zijn viool uit te gieten. En die giet hem uit op de rivieren en de fonteinen. Eerst was het zoute water wat getroffen werd en nu het zoete water. Met andere woorden, er is geen mogelijkheid meer dat er nog iemand iets kan drinken. Zo volledig is de toorn van God over het water. Hier wordt niet een derde getroffen zoals in hoofdstuk 8. Hier valt al het water onder het oordeel van God. Opnieuw wordt hier duidelijk dat drinkwater onbruikbaar is geworden. En zo hebben die eerste 3 engelen dan hun taak volbracht. Door die violen van Gods toren leeg te gieten. En daarop hoort Johannes de stem van de engel die op de wateren zit zijn instemming betuigen. In hoofdstuk 7 zijn er de engelen die over de winden gaan. In hoofdstuk 14 de engelen die over de winden gaan. In hoofdstuk 14 verantwoordelijk zijn voor het vuur. Hier maken ze kennis met de engel die over het water gaat. Zo heeft de Heer dus overal zijn engelen voor die tot zijn dienst bereid zijn en ook uitgaan. Deze engel spreekt over het straffende optredende rampen die aan het water te maken hebben. Wat zegt de engel dan? Wel, hij noemt het meer dan verdiend. En billijk. Want niemand zal immers de Heer ooit van onrecht kunnen beschuldigen als hij met zijn straffen komt. Dat brengt de engel hier onder woorden. Gij zijt rechtvaardig, Heer, deze vonnissen die u hebt laten uitvoeren. De woorden die hier klinken doen ons terugdenken aan het lied van Mozes en het Lam. De Heer wordt hier aangesproken als de God die is en die zijn zal. Voor ons gevoel niet het hele wat we het begin van de dienst nog wel een keer horen. En waarom niet? Wel, het heeft te maken met de dingen die nu gaande zijn. Alles is opgericht wat er nu gebeurt. De Heer is er en zal er zijn, de eeuwige. Het oordeel is rechtvaardig en dat wordt hiermee nog een keer duidelijk onderstreept. Wat hebben die vijanden van God dan gedaan, waardoor ze met die straf van God te maken krijgen? Wel, ze hebben het bloed van de heilige en van de profeten vergoten. Dan grijpt de Heer juist daarom een keer in. En dan ondervinden ze rechtvaardige straf over deze misdaad. Ze hebben het bloed van de martelaren en de profeten vergoten. Daarom krijgen ze nu van de Heer een bloed te drinken. Het woord vergieten horen we in dit gedeelte als een bepaald refrein weer terugkeren. Als die 7 engelen en 7 violen leeggieten. Maar ook hier in het uitvoeren van de plaat, als de Heer het recht gaat laten gelden. En als ze hier bloed te drinken krijgen. Ze zijn het waard. Ze krijgen een verdiende loon. De Heer is recht in al zijn weg en werk beleiden we. En laat zijn recht gelden in het uitvoeren van de plagen door de engelen. Hierna hoort Johannes weer een andere stem van het altaar vandaan komen. De stem die het eens is met de engel over het water. Deze stem bevestigt de rechtvaardige vonnis dat de Heer geveld heeft. Ja, Heere, Gij almachtige God, U oordeelt en waarachtig en rechtvaardig. Het altaar. Onder dat altaar vandaan, daar kwam de stem van die martelaren vandaan. Die tot de Heer riepen, hoe lang duurt het nog voordat U eindelijk een keer ingrijpt en ons bloed gaat wreken van degenen die op de aarde zijn. Ze hebben de Heer gevraagd om af te rekenen met zijn vijanden. Nu is het zover. En betuigen ze als vanzelfsprekende instemming. En Johannes geeft in alle eerlijkheid aan ons door wat de verschillende stemmen zeggen. In de uitvoering van zijn straffen laat de Heer duidelijk zijn almacht zien. In het uitgieten van de eerste 3 violen laat de Heer zien dat Hij zijn vijanden straft, dat daarmee het bloed van zijn kinderen wreekt. Want wie zijn kinderen aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Dat zegt de Heer duidelijk en daarom grijpt Hij op een gegeven moment in. En kan die straf niet uitblijven. Dat is hier duidelijk. Nu komt de 4e engel zijn werk doen. En die giet die viool van de toren van God uit op de zon. En de Heer geeft die zon de macht om de mensen te verhitten. Ze krijgen zo'n hitte te verduren dat ze het er nauwelijks onderuit kunnen houden. Je moet erop letten, gemeente, dat die hitte Gods kinderen niet zal raken. Dat had Johannes al eerder in de openbaring gezegd. Tot bemoediging voor al Gods kinderen. De psalmdichter heeft het ook al gezegd dat de zon ze niet zal steken. Je zou denken dat het moeten mensen toch wel een keer tot bezinning brengen. Maar nee, ook op het moment dat die laatste oordelen komen, is het geen weg terug meer. Niets, helemaal niets. Niemand die nog op dat moment in verootmoediging voor het aangezicht van de Heer het neerbuigt. Iedereen zal zich dan verharden van die vijanden, zoals Farao in Egypte zich verhardde toen de oordelen van God over Egypte kwamen. De monotone refrein wat we in de openbaring tegenkomen. En ze bekeerden zich niet. Ze bekeerden zich niet toen er de bezuin op de ramshoorn werd geblazen. En ze bekeerden zich niet bij het uitgieten van de violen van Gods toren. Zo hard kan nu een mens zijn, gemeente, dat niets, maar dan ook niets hem tot bekering brengt. Zelfs onder de oordelen van God blijft hij dezelfde in zijn vijandschap tegenover God. En wie zal dan kunnen beweren dat God niet recht is in het gericht? Het handelen van God is recht in deze afrekening. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zeiden we al, ook als het gaat over het oordeel. In hoofdstuk 14 had de engel nog opgeroepen om God de eer te geven. In plaats daarvan lasteren ze de naam des Heeren. En dat komt in onze tijd ook al heel wat keren voor, gemeente, dat de naam van de Heere gelasterd wordt, door het slijk gehaald wordt. Wat men met de naam van geen enkele God die aanbeden wordt doet, dat doet men wel met de naam van de levende God. Alsof de Heere er niet op terug zal komen. Het zal niet lang meer duren of de Heere gaat ingrijpen. Dan komt er een einde aan het geduld van de Heer. En dan gaat de volgende engel zijn viool uitgieten. En die giet hem uit op de troon van het beest. Het gevolg daarvan is al zijn dat zijn rijk in complete duisternis zal komen te zitten. Dan wordt duidelijk dat het beest zich alleen maar ophoudt met werken van de duisternis. De laatste drie violen raken niet alleen de mensen die de Heer gelasterd hebben. Ze raken ook de machten die hen beheerst hebben en tot het laster hebben aangezet. Dat is hier het beest uit de zee. De troon waarop hij zit heeft hij van de draak gekregen. En overal waar mensen het beest aanbidden, daar is het rijk van de draak. Vijandschap, vervolging, gevangenschap, martelingen vinden de plaats. En dat gebeurt in heel wat landen vandaag, ook in onze tijd. Soms zo heel erg dat mensen sterven om de naam van de Heer. In bepaalde plaatsen kan het heel moeilijk zijn, zoals de Heer dat ook in het begin in een van de brieven zegt aan de gemeente van Pergamus. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van Satan is. En toch zal de vorst de duisternis niet kunnen verhinderen dat zijn rijk in duisternis zal worden gehuld. Compleet. Aan het einde van zijn rijk. Het schrikbewind van de vorst der duisternis gaat langzamerhand naar het einde toe. Wat gebeurt er nu met de mensen die door de duisternis worden getroffen, gemeente? Wel, ze bijten op hun tong. Nou, ik denk dat de meesten van ons dat wel eens een keer gehad hebben, dat je op je tong bijt. En dat kan best zeer doen, nietwaar? Dat gaat dan per ongeluk. Maar hier is het een doorgaand proces, dat doen die mensen constant. En wie krijgt de schuld? Wel, de Heere natuurlijk. De God van de hemel, want ze vervloeken hem. Nu hij zijn majesteit laat blijken in zijn slaande hand. Ze lasteren de God om de pijn die ze zichzelf toebrengen. Het is hun eigen schuld. Hier blijkt dat die werken van de duisternis tot het einde door zullen blijven gaan. De Heer gaat dan ook door met het uitvoeren van zijn oordelen. Nu ging de zesde engel zijn viool leeg over de grote rivier de Eufraat. In hoofdstuk 9 wordt deze rivier al genoemd als de oorzaak van veel kwaad. De haard van alle onheil. Maar als de Heer nu hier ingrijpt en die viool van die toren wordt uitgegoten in de Eufraat, droogt het hele water op. En is die natuurlijke verdedigingslijn die er op dat moment was, in één keer ten einde gekomen. Kan niet langer een hindernis vormen voor de oprukkende vijandelijke legers. Die hindernis wordt door de Heere hier weggenomen. De Heere helpt als het ware hier de vijand een handje. Doordat de Heere de rivieren droog gemaakt heeft, ligt de weg voor de koningen die uit het oosten zullen komen als het ware open. Om de strijd aan te gaan binden. De grote rivier waarachter de bewoners van het land zich veilig waanden, wordt nu opeens een vriend van de vijand. Als de Heere gaat werken, gemeente, is niemand in staat om dat nog tegen te houden. Johannes ziet nu de mond van de draak en de mond van het beest en de mond van de valse profeet. Een andere benaming voor het beest uit de aarde. Drie onreine geesten gaan. En die drie onreine geesten die lijken precies op kikvorsen. Duivelse driemanschap brengt, hoe kan het ook anders, boze geesten voert. En die boze geesten die doen tekenen voor de koningen van de aarde en voor de mensen. Met één doel, om ze allemaal één voor één te misleiden. Om het beest aan te bidden. Dat lukt ze bijzonder goed. Daar zijn ze voortdurend mee bezig. De draak en zijn handlangers hoeven hun mond maar open te doen. En de misleidende machten die gaan zo de wereld in. En dat zien we ook vandaag gebeuren. Zo werken er dus twee soorten geesten in onze tijd, gemeente. Aan de ene kant dus die drie boze geesten. Maar daartegenover staan die zeven geesten die voor de troon van God zijn. De boze geest als een kikvors verschijnt doet ons weer terugdenken aan die kikvorse plaats die Egypte trof. Alleen is nu niet een heel leger van kikvorsen die overal zitten, maar zijn het er maar drie. En invloed hebben die drie wel terdege. Want ze werken in op de koningen van de hele bewoonde wereld. Dus ook onder die koningen van het oosten. En daarom kunnen de boze geesten misleidende werk onder alle koningen doen. De oorlog op de grote dag van de Almachtige God wordt hier vermeld. De uitvoering volgt later. Hier zitten we dus nog midden in de voorbereiding ervan. Hier in deze verse wordt de laatste aanval van de kwade machten beschreven die de wereld voorbereidt voor de laatste slag. Heel verrassend is het nu dat ineens te midden daarvan de stem van de verhoogde zaligmaker klinkt. Ik. Nu de grote dag van de Almachtige God is genoemd, spreekt hij een bemoedigend woord. Let op, zegt hij. Ik kom eraan, maar hou er wel rekening mee dat ik kom als een dief in de nacht. Onverwacht. Maak dat je bereid bent. Zonder nadere aankondiging zal zijn komst zijn. Dat had hij ook al gezegd in zijn brief aan de gemeente van Sardis. En daarop volgt weer een zaligspreking. Zalig is zij die waakt. En de oproep om te waken, die horen we elke keer weer terugkomen als het gaat om die grote dag die straks komt. De grote dag des Heren. Naast waakzaamheid worden we ook opgeroepen om trouw te zijn. Trouw aan de dienst des Heren, trouw aan zijn woord, trouw aan zijn dag en trouw aan zijn dienst. En daarom gebruikt de Heer het beeld van de kleding die men aanhoudt. Omdat als de Heren onverwacht zou zijn, we naakt op de straat zouden komen te staan. Dat nu alles naar de beslissende laatste slag gaat, blijkt uit het volgende vers. De slag die zou plaatsvinden, de plaats Armageddon. De gemeente, als er over één plaats al heel wat afgeschreven is en afgesproken is, is het wel over die plaats, Armageddon. Er zijn boeken waar, als het ware met de krant van morgen, die hele veldslag wordt beschreven, waar die legers allemaal vandaan komen en waar precies die slag plaats zal gaan vinden. Maar waar ligt dat Armageddon dan, gemeente? Wel, dat ligt in het dal van Megiddo. En daar heeft heel wat keren een strijd plaatsgevonden. In de richter- en de koningentijd. Denk maar aan de strijd van Deborah met Barak tegen Jabin en zijn generaal Sisera. Maar de Heere gaf toen de overwinning. Het volk riep in de nood die er was op dat moment tot de Heere. En de Heere verhoorde het en hij greep in en de vijand kwam om. En zo zal het ook zijn op het moment voorafgaande de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de Satan die weet dat zijn tijd heel kort is. De draak, het beest, de valse profeet worden in stelling gebracht tegen Gods kerk. Maar als er een nood op het hoogst is en Gods kinderen om hulp roepen, dan zal daar onverwacht de Heer Jezus Christus verschijnen op de wolken. Dan komt hij zijn kinderen verlossen uit de hand van de vijand. Want dan zal hij de dagen verkorten, want anders zouden ze ook nog omgekomen zijn. En intussen is de Heer dan toch bezig om die legers van de volkeren bijeen te brengen voor die laatste slag. Beslissende slag. Voor de vijanden van God en zijn kerk zal Megiddo een plaats van ondergang en rouw zijn. Waar die slag dan ook precies plaats zal gaan vinden, dat is de Heer bekend. Tot die tijd zal Satan er alles aan doen om die helse plannen die hij uitgebroed heeft ten uitvoer te brengen. Het zal het denken en het doen van mensen beïnvloeden. Duivelse indoctrinatie. Dat zien we toch ook vandaag. Zie hoe actueel toch deze gedeelten uit de schrift zijn. Hoe jongeren radicaliseren. En tot verschrikkelijk aanslagen in staat zijn door zichzelf op te blazen en anderen daarin mee te nemen. Het wordt een strijd tussen licht en de duisternis. Het is een bemoediging voor Gods kerk in het strijdperk hier beneden dat het licht zal overwinnen. En zo gaat het aan op het uitgieten van de zevende laatste viool. Dat gaat nu door de zevende engel gebeuren. Waar giet hij zijn viool uit, gemeente? Wel in de lucht. En wat werkt dat uit? Wel, dat staat er hier niet beschreven. Het is de zevende schakel. En elke keer zie je dat er weer dat getal zeven terugkomen en dat er zeven dingen plaatsvinden. En dan wordt het weer afgesloten met iets bijzonders. Kijk maar. Toen het zevende zegel werd verbroken, was er een half uur stilte in de hemel. De zevende ramshoorn wordt gevolgd door stemmen in de hemel. Het uitgieten van de zevende viool wordt gevolgd door het klinken van een grote stem. Die stem komt uit de tempel bij de troon van God vandaan. Hoe kan het ook anders? De grote stem van God die roept, het is geschied. Op Golgotha heeft het geklonken, het is volbracht. En tussen dat moment dat het volbracht is en het is geschied, in die tijd leven wij. En daar gaat het naartoe, dat die zeven violen één voor één zullen worden leeggegoten. En dat er die stem dan zal klinken, het is geschied. Het oordeel volkomen is. De oordelen van God zijn voltrokken. De toren van God is volledig. Als antwoord op die grote stem klinken de stemmen donderslagen en bliksem. Ook vindt er een grote aardbeving plaats, zoals er voor die tijd nog nooit één plaats gevonden heeft. En de mensen in Klein-Azië zijn er wel vertrouwd mee, want er ook komen vandaag aan de dag nog steeds aardbevingen voor. Maar dat zal in omvang nog veel en veel groter zijn dan de zwaarste aardbeving die tot nu toe heeft plaatsgevonden. En dat alles geeft aan dat het oordeel van God niet te vergelijken is met wat er nu aan het gebeuren is in de wereld. Er staat ons nog heel wat te wachten. Het is goed dat we het weten, dat we er rekening mee kunnen houden. Dat het ernst is als de Heer komt in het gericht. Al die krachten die loskomen benadrukken de kracht van het oordeel van God. Het oordeel zal losbreken over Babylon, de grote hoer. De uitwerking van deze kracht is dat de grote stad in drie delen gescheurd zal worden. Die grote stad Babylon wordt voor het eerst in hoofdstuk 11 genoemd. Daar waren twee getuigen van God die daar het woord van God verkondigd hadden, maar de mensen daar in de stad zaten niet op die twee getuigen, niet op het woord van God te wachten. En ze hebben ingegrepen en ze hebben die twee getuigen gedood en die voor dood de 3,5 dag op straat laten liggen. Al die krachten zorgen er verder voor dat de stad tot een puinhoop wordt. Alle gebouwen zullen dan instorten, niet één steen zal op de andere gelaten worden. Het oordeel van God is volledig. Het beeld wat we hier dan ook voor ons krijgen laat een duidelijkheid niet te wensen over. Babylon, haar naam wordt hier terloops genoemd. Over haar val zullen we in hoofdstuk 18 horen. Babylon, die grote hoer, staat voor al de samenvatting van al het kwaad wat er in de wereld geschiet. Daar lopen we tegen alle vijandschap en vervreemding van God en Christus op. Daar kan alles, daar mag alles. Wat God in zijn wet geboden en verboden heeft. Daar vinden we geen liefde tot God en een leven minder liefde tot de naaste. Daar heeft ieder zichzelf lief en leidt hij zijn eigen lieve leventje, wat we maar lief vinden. Men leeft zich uit in de grootste en de grofste zonde. En dat komt in onze tijd ook steeds meer openbaar. Ieder doet al maar meer en meer wat goed is in eigen ogen, alsof we met God en gebod niet te maken hebben. Wat een vergissing. Want als straf zullen de beker van de toren van God over hun afvalligheid tot de laatste druppel leeg moeten drinken. Het hoeven Gods kinderen echter niet te doen, want dat heeft de Heer Jezus Christus voor hen gedaan op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij de beker van Gods toorn over de zonde tot de laatste druppel leeg gedronken. Daar heeft hij de schuld gedragen, verzoend in zijn diepe bloed. Daar werd de hitte van Gods gramschap geblust. Wat een zegen als je daarvan mag weten in je persoonlijke leven. Mag u dat weten, mag jij dat weten. Dan kun je straks voor de troon van God staande blijven. Dan zul je de toren van God ontgaan en in genade worden aangenomen. Als straks die toren van God in alle hevigheid wordt uitgegoten. Johannes vermeldt er ook nog bij dat de wereld zal wankelen op haar fundament. Dat de eilanden zullen verschoven worden en dat de bergen tot niet zullen worden. Alles wat maar ook werkelijk alles zal uit zijn voegen raken. Het gericht van God zal alles treffen. Het is niet te ontlopen. Als de eilanden verdwijnen, de bergen vlak worden gemaakt. Dat is het beeld wat de apostel zelf ziet. Hier verbannen op een eiland, op het eiland Patmos, waar ook bergen zijn. Als je als het ware alles zo voor zich kan zien. Zichtbare prediking. En als laatste natuurverschijnsel wordt hier nog genoemd de hagel. Een gemeente, dat is niet zomaar een hagel die wij af en toe wel eens tegenkomen. Soms hoor je dat er een hagelstenen geweest zijn als tennisballen. Nou, als je die een keer op je dak krijgt, als je in de auto zit, ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, dan is dat heel wat. Dan word je wel klein onder. Maar hier, dat zullen stenen zijn, staat er, van een talentpond zwaar. Hoe zwaar zullen die stenen zijn dan? Wel, het gewicht dat geeft aan dat het ongeveer 30 tot 40 kilo zal zijn. Nou, je zal maar een steen van 30 of 40 kilo op je hoofd krijgen. Zo zwaar zal die hagel zijn. Dat zal dan iedereen, al die vijanden van God ook neerslaan. Maar ze blijven zich volharden. Ze lasteren God. Dat is erg, gemeente. Dat die hardste slagen die mensen dan niet meer tot bekering zullen brengen. En dat ze niet meer op de knieën voor God zullen komen. Voor ons kan het nog. Voor u, voor jou, voor mij is het nog de heden der genade. De wel aangename tijd. Verhard je dan ook niet. Maar laat je door de Heere leiden. Nog is er tijd, nog is er raad. Maar de huren zijn weinig, ontwaakt dan ontwaakt. Om de rechtvaardige toorn van God te ontgaan. En weer in genade te worden aangenomen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Vierde vers van Psalm 95.